Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Geweten, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 1, het eerste vers. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 1. Gemeente, ook deze middag doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we samen zingen uit Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Het derde vers van Psalm 146, na de belijdenis van het geloof, en ieder van u spreken met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden wij samen eerst om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere, hemelse God en Koning, we mogen op deze zondagmiddag, voor de tweede keer, op deze dag als uw gemeente weer samenkomen hier in uw huis. En we zeggen u dank voor de goedheid en de trouw die u daarmee aan ons laat zien. Want Heere, dat is het toch. Onverdiend van onze kant komt u ons tegemoet met woorden van eeuwig leven. Met evangeliewoorden, een blijde boodschap voor mensen zoals wij. Zondig, onrein in onszelf, die het leven niet waard zijn. En zeker niet het eeuwige leven. En wat een wonder, Heere, dat u ons telkens weer tegemoet komt met een boodschap van het heil dat nooit vergaat. En we danken u, Heere, dat we daarvoor vanmiddag ook weer opgeroepen zijn en dat we hier mogen zijn. Op deze plaats, in de rust van de dienst. En mag het ook zo zijn, Heere, dat we vanmiddag ervaren dat hier ook werkelijk de rust gevonden wordt. U kent de onrust van ons bestaan, van het leven van elke dag, dat zo vaak gekenmerkt wordt door drukte, door de jacht, door het ene dat over het andere heen rolt. Heere, mag het zo zijn dat we vanmiddag ervaren dat het hier rustig is. Maar dat we ook de rust in ons hart ervaren. Heere, we kunnen ook om zoveel andere dingen onrustig zijn. De onrust om datgene wat zich in ons leven afspeelt. De vragen die we hebben. De zorgen die we kennen, de noden die in ons leven binnendringen. Het kan ook de nood van onze zonde en schuld voor u zijn, waardoor we onrustig zijn. Heere, wat het vanmiddag ook is, laat het ons ervaren dat u het bent die hier woorden van eeuwig leven spreekt. En die een onrustig hart, een verontrust geweten, tot de rust en de stilte van het bloed van de Heere Jezus Christus wil brengen. Zo zijn we samengekomen, Heere, in de verwachting dat u de woorden van het leven spreken zult. En zo heeft u toch zelf ook beloofd, dat u daar wil zijn waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Heere, geef dat we het merken vanmiddag. Merken omdat het woord van het evangelie met kracht zal zijn. Niet omdat een mens het spreekt, omdat het mooie woorden zouden zijn, maar omdat we ervaren dat u met uw Heilige Geest die woorden ook thuis brengt in onze harten. Dat ze indalen in ons leven. Dat we ervaren dat het woorden zijn die op het juiste moment in de juiste omstandigheden gesproken zijn. Als woorden die trefzeker zijn afgeschoten door u. En geef dat we dan ons ervoor zullen buigen. Heer, het is toch vanmiddag ook in het bijzonder wel een aangrijpende boodschap als het gaat over de 7 laatste plagen. Een boodschap van oordeel en van gericht. Ook een boodschap waarin we worden opgeroepen tot bekering. Een boodschap waarin we erover na mogen denken in welke tijd we zelf eigenlijk leven. Heere, geef dat we met de betrokkenheid van heel ons bestaan zullen luisteren. En dat we ons zullen bekeren als we dat nog niet eerder gedaan hebben. Als we nog voor onszelf leven. Als we afgaan op de eigen wijsheid van onze eigen gedachten. Als we denken dat we zelf de weg door dit leven wel vinden kunnen, zonder u. Heere, zet ons dan vanmiddag stil. En geef dat dan deze middag, de middag zal zijn, onvergetelijk, omdat we voor het eerst hebben gebogen voor u. Onze zonden aan u hebben beleden en ons tot u bekeerden, de God van het leven, de God van alle genade, in het offer en het bloed van de Heere Jezus Christus. En Heer, ook als we u mogen kennen, dan bidden we dat de preek vanmiddag ons leert om op de juiste manier naar dit leven te kijken. En we bidden u dan, Heer, wilt u onze harten vervullen met een brandend verlangen. Om aan de ene kant nuchter in dit leven te staan. En tegelijk aan de andere kant met een verwachtingsvolle blik naar de toekomst zullen kijken. Uw komst uit de hemelen verwachten. Heer, mag dat ons leven kleuren. Wat kunnen we naar beneden kijken in dit leven? Wat kunnen we gericht zijn op de drukte en de waan van de dag? Maar leer het ons om daar doorheen en vooral ook daarbovenuit te kijken naar u, de Heere Jezus Christus, die eens gesproken heeft dat u terugkomt op de wolken van de hemel, die grote dag waarop u alles zult zijn in allen. En wij bidden u, Heere, geef dat ons leven in dat perspectief mag staan. En dat we ons daarom ook dagelijks bekeren tot u. Dagelijks ons leven overgeven in uw hand. Om het elke dag weer van u te verwachten. In het besef dat alle dingen van dit leven voorbij gaan. De wereld en haar begeerten. En dat diegene die de wil van God doet, in eeuwigheid blijft. Heren, we bidden u, geef dat we daarin ook als gemeente een bijzondere plaats in de wereld mogen innemen. Niet alleen dat we verwachtingsvol in dit leven staan, maar dat de wereld om ons heen ook mag merken dat we er niet voor dit leven alleen zijn. En dat daar in de gemeente ook een warme plaats mag zijn. Een plaats waarin liefde en omzien voor elkaar is. De gemeente een plaats waarin ook oog is voor de wereld. En zo bidden we, Heren, dat uw gemeente ook hier, in Rotterdam, een plaats waar zoveel mensen van de kerk niet meer weten of niet meer willen weten, dat de gemeente hier een lichtend licht mag zijn. De stad op de berg, een zoutend zout. Opdat door de gemeente hier anderen getrokken mogen worden om samen met ons uw naam te belijden. U als koning van alle koningen te erkennen. En te leven vanuit de genade van het bloed van het lam. Heren, we vragen uw zegen voor al het werk dat in het midden van de gemeente ook mag plaatsvinden. In het bijzonder het werk onder de vele jongeren. Heren, zo bouwt u toch uw gemeente. Van onderaf en van buitenaf. Heren, we bidden u, geef dat de jongeren van de gemeente door al het werk dat onder hen mag plaatsvinden ook van harte verbonden zullen raken en blijven aan de gemeente. Als de plaats waar ze zich thuis weten. Omdat het er goed is. Omdat het er gezellig is. Omdat we hier elkaar vinden en voor elkaar zorg dragen. maar boven alles omdat dit de plaats is waar u spreekt. Heere, bouw uw gemeente en zegen ieder die daarin betrokken is. Bidden voor de jeugdleiding, die elke keer weer de jongeren van de gemeente onderwijzen vanuit uw woord. Die proberen om betrokken te zijn en betrokken te houden. Die op zoek zijn om het hart van de jongeren te vinden in luisteren, in gebed, in zorg. Heere, zegent u het. Dan bidden we ook voor dominee Van der Brink, die u in het geheel van de gemeente ook een bijzondere plaats heeft gegeven. Wilt u hem zegenen, elke dag opnieuw, elke zondag opnieuw, in de verkondiging, door de week, in al het werk, de catechisatie, het bezoek. Heere, zegen hem vanuit uw woord, ook samen met zijn vrouw en hun kinderen. Wees hen in alle opzichten een God van nabij. Dan mogen ze hier samen tot zegen van de gemeente zijn. Tot opbouw en uitbreiding van uw heerlijk koninkrijk. Heer, als we dan zo vanmiddag bij elkaar zijn en uw woord mag opengaan, wilt u tot ons spreken. Heer, zo zijn we hier vanmiddag om uw woord te horen. Geef dat we het ook werkelijk horen. Dat het indaalt tot in ons hart. En dat we al horend ook in geloof zullen antwoorden. En in bekering van dag tot dag van ons leven. Zegen ons niet naar onze verdiensten, maar naar de rijkdom van uw genade in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Wij bidden het u in zijn naam alleen. Amen. Gemeente, vanmiddag Openbaring 16. Ik wil dat even toelichten hoe ik bij dit hoofdstuk kom. Ik ben in Soest, ben ik bezig met een serie over het boek Exodus. En daar was ik aangekomen tot in de hoofdstukken die gaan over de plagen. Ik heb daar gepreekt over de plagen. En van daaruit heb ik ook de sprong eigenlijk gemaakt voorlopig ter afsluiting. We zitten al bijna in de adventstijd naar andere plagen waarbij we niet terugkijken naar het verleden, maar waarbij we naar de toekomst kijken. En over die plagen, met heel veel overlap naar de plagen in het boek Exodus, luisteren we dan vanmiddag aan de hand van Openbaring 16. En dit hoofdstuk zullen we dan ook met elkaar eerst lezen in het geheel. Openbaring 16. En ik hoorde een grote stem uit de tempel zeggende tot de zeven engelen: ga heen en giet de zeven violen van de toorn van God uit op de aarde. En de eerste ging heen en goot zijn viool uit op de aarde. En er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede engel goot zijn viool uit in de zee en zij werd bloed als van een dode. En alle levende ziel is gestorven in de zee. En de derde engel goot zijn viool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren, en de wateren werden bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen: gij zijt rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zijn zal, dat gij dit geoordeeld hebt. Terwijl zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, zo hebt gij hun ook bloed te drinken gegeven, want zij zijn het waardig. En ik hoorde een ander van het altaar zeggen: ja, Heere, gij almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde engel goot zijn viool uit op de zon, en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden de naam van God die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. En de vijfde engel goot zijn viool uit op de troon van het beest, en zijn rijk is verduisterd geworden, en zij kauwden hun tongen van pijn, en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun zweren, en zij bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde engel goot zijn viool uit op de grote rivier Eufraat, en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen zullen. En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet 3 onreine geesten gaan, de vorsten gelijk. Want het zijn geesten der duivelen. En zij doen tekenen, welke uitgaan tot koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag van de Almachtige God. Zie, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. En ze hebben hen vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. En de zevende engel goot zijn viool uit in de lucht. En er kwam een grote stem uit de tempel des hemels, van de troon, zeggende: het is geschied. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen. En er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de grote stad is in 3 delen gescheurd. En de steden der heidenen zijn gevallen. En het grote Babylon is gedacht geworden voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn van de toorn van zijn gramschap. En alle eiland is gevloden en de bergen zijn niet gevonden. En een grote hagel, elk als een talentpond zwaar, viel neer uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag des hagels. Want deszelfs plaag was zeer groot. Tot zover Openbaring 16. Gemeente, wij gaan zingen ter inleiding op de preek uit Psalm 91. Een psalm die spreekt van Gods bewaring in het midden van alle nood en verderf. Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En het vierde vers: gij zult aan de een en de andere hand 10.000 zien vallen, terwijl gij in geruste stand bewaakt blijft boven allen. En wat er volgt, 1 en 4 van Psalm 91. U krijgt vooraf de gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heere. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, vanmiddag vraagt dus hoofdstuk 16 uit het boek Openbaring onze aandacht. En ik lees u van dit hoofdstuk alleen nog in het bijzonder het 15e vers voor, waar de Heer Jezus zegt: zie, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. Gemeente, jongens en meisjes, wat doe je op het moment dat je moeder een heel spannend verhaal voorleest? Over de oorlog bijvoorbeeld. En het is op een gegeven moment zo eng, zo spannend. Wat doe je dan? Nou, er zijn wel kinderen die houden dan eventjes hun handen voor hun oren om het maar even niet te horen. Of hele kleine kinderen die nog bij hun moeder achter op de fiets zitten, als er iets engs op straat is, die doen eventjes ineens de handen voor hun gezicht om dat enge maar niet te zien. Helpt dat? Je handen voor je oren of voor je ogen? Ja, aan de ene kant wel. Want iets wat je niet hebt gezien en wat je niet hebt gehoord, daar blijven ook geen nare dingen van in je hoofd hangen. En op die manier kun je jezelf natuurlijk een beetje beschermen tegen die enge dingen. En dat is soms maar goed ook. Wat dat betreft maken we het ons soms wel eens op een hele verkeerde manier lastig. Ik kwam er van de week nog een paar keer onder ogen. Hoe heel veel kinderen, kleine kinderen al heel veel griezelfilmpjes kijken. En dan 's nachts niet kunnen slapen. En dan maak je jezelf bang voor iets wat er helemaal niet is, wat niet echt is. Maar is het altijd goed om bij enge dingen, bij spannende dingen, als er over iets afschuwelijks wordt verteld, om dan je oren maar dicht te doen? Nee, zelfs niet als de rillingen je misschien wel eens over de rug lopen. Want vanmiddag gaat het niet over allerlei zomaar door mensen bedachte onzin of fantasie, waarmee we elkaar wel eens angst aan zouden kunnen jagen. Nee, vanmiddag vraagt de Heer door de Bijbel aandacht voor hele schokkende gebeurtenissen. Nou, en altijd als de Heer spreekt, jongens en meisjes, dan mag je nooit je oren dichtstoppen. Dan moet je luisteren. En heel goed luisteren zelfs. Misschien wel eens even met ingehouden adem van de spanning. Vanmiddag maken we af en toe even de vergelijking met die 10 plagen van Egypte. Ik begreep dat jullie dominee ook met het boek Exodus bezig is. En dan kan je soms wel eens het gevoel begrijpen misschien, nou dat is zo lang geleden. Geldt voor die 10 plagen van Egypte ook, zo lang geleden. Wat moet ik daar vandaag nog mee? Vanmiddag is het goed dat u zich afvraagt, hoe lang zal het nog duren voordat die andere 7 plagen, waar we met elkaar over hebben gelezen, hoe lang zal het nog duren voordat die 7 plagen, laatste plagen, komen over deze wereld? Misschien wel als wij nog in leven zijn. En gemeente, jongens en meisjes, dan dringt de vraag: wie ben jij op dat moment? En waar sta je op dat moment? Hoe zul jij dan zijn en u? Want gemeente, en zo kom ik ook bij het thema voor de preek van vanmiddag, de Heere komt nog eens met plagen naar deze wereld, naar onze wereld. Dat is het thema voor de preek vanmiddag. De Heere komt nog eens met zijn plagen naar onze wereld. We letten op 3 dingen. In de eerste plaats op de werkelijkheid en de hevigheid van deze plagen. De werkelijkheid en de hevigheid van deze plagen. In de tweede plaats luisteren we naar wie door deze plagen getroffen zullen worden. Wie door deze plagen getroffen zullen worden. En in de derde plaats, wie in deze plagen toch gelukkig zijn. die in deze plagen toch gelukkig zijn. Als eerste dus, gemeente, de werkelijkheid en de hevigheid van deze plagen. En dan kijken we eigenlijk een beetje dit hele hoofdstuk even door en kijken ook terug naar de 10 plagen van Egypte. Gemeente, wie is God? God is goed. Ja, maar God is niet goeig. God is liefde. Jawel, maar God is niet lievig. God is vol geduld en traag tot toorn over de zonde. Jawel, maar hij heeft geen eindeloos geduld en hij toornt wel over de zonde. Gemeente, als het over deze vraag gaat, wie is God, dan zijn er altijd mensen die op een verkeerde manier het op willen nemen voor God. Die zeggen bijvoorbeeld, de God van het Oude Testament, dat is een strenge God. Dat is de God van de toorn en van de wraak en van de vele doden als gevolg van zijn toorn en wraak. Dat is de God die de heidenen straft en uit laat roeien. Dat is ook de God van de 10 plagen van Egypte. Maar, zeggen die mensen dan, dat is gelukkig allemaal heel lang geleden. Wij hebben nu gelukkig te maken met een andere God. De God van het Nieuwe Testament, en dat is de God van de genade. Dat is de God van liefde, van vrede. Is dat zo? Is dat verschil er echt tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament? Nee, de God van het Oude is precies dezelfde God als die van het Nieuwe Testament. Ook de God van het Oude Testament, gemeente, is die God die zo liefdevol, vol genade naar mensen toekomt. Denk maar aan Adam en Eva in het paradijs na de zondeval. Hij zoekt hen op niet om hen te veroordelen, maar om hen genade te bieden. Zal maar een voorbeeld. En de God van het Nieuwe Testament? Nee, die is niet goeig en die is ook niet lievig. En de toorn van God over de zonde hoort niet alleen bij het Oude Testament, maar ook bij het Nieuwe Testament. God haat de zonde. En hij straft de zonde. Nu, net zo goed als toen. En zo zal hij het ook doen. Jongens en meisjes, als je goed hebt meegelezen in je Bijbel. En met dat ik het heb gezegd dat er een lijntje loopt vanmiddag tussen de 10 plagen in Egypte naar de dienst van vanmiddag uit de Openbaring 16. Heb je misschien wel meegelezen en is het je wel opgevallen dat je af en toe zei, hey, wat ik nu lees, dat lijkt precies op die plagen van Egypte. Daar begon het al mee. Ging een paar keer over water dat in bloed veranderd wordt. Eerst de zee. En meteen daarna de rivieren en de waterbronnen. Al het water dat wordt veranderd in bloed en al het leven in het water sterft. Nou, dat lijkt heel veel op de eerste plaag van Egypte. Water in bloed veranderd. Zo heb je hem denk ik wel geleerd op school. En dan de allereerste plaag in Openbaring 16. Dat is een plaag waarin het gaat over een akelige, schadelijke zweer. Dat lijkt heel veel op de zesde plaag in Egypte, waar de as die Mozes opneemt en in de wind gooit, verschrikkelijke zweren veroorzaakt aan de mensen. En we hebben ook gelezen dat het gaat over vorsen, kikkers. Hier worden ze verbonden met demonische geesten, maar we hebben zulke, de tweede plaag in Egypte was de kikkerplaag. En dan noem ik er nog een helemaal aan het einde, de plaag van een enorm zware hagel. Die was er in Egypte ook. Alleen Ik zeg er meteen bij, de laatste plagen waar we het vanmiddag over hebben zijn plagen, daar vallen de 10 plagen van Egypte helemaal bij in het niet. Kinderspel. Jongens en meisjes, die hagelstenen die in de laatste plaag vallen, dat zijn hagelstenen, daar staat bij, het laatste vers van het hoofdstuk dat we hebben gelezen, dat zijn hagelstenen die zijn elk een talentpond zwaar. Dat is ongeveer 40, 50 kilo. Gemeente, al die plagen die doen denken aan de plagen in Egypte. Maar vooral aan die grote en die almachtige God. Die de goddeloze farao en alle mensen die hem volgden, samen met zijn afgoden, heeft overwonnen. Maar vanmiddag gaat het dus niet meer over Egypte alleen. Over lang geleden, maar gaat het over iets wat nog komen gaat. Plagen, 7 laatste plagen die komen gaan. Wanneer? Wat denkt u zelf? Wanneer komen die 7 laatste plagen? Nou, gemeente, dat weet niemand precies. Dat weet God alleen. Maar deze plagen, die laatste plagen, die komen op het moment dat Gods geduld met een zondige wereld helemaal opgeraakt is. Als de Heere God vindt dat wij mensen op deze wereld genoeg tijd hebben gehad om ons te bekeren. Op dat moment, zo lezen we aan het begin van dit hoofdstuk, komt er een stem uit het hemelse heiligdom. Stem van God die de engelen, de 7 engelen, opdracht geeft. Ga en giet de schalen, violen. Maar dat zijn de offerschalen die in de tempel werden gebruikt. Om het bloed op te vangen. Om wierook in mee te nemen. Maar die schalen die zijn nu niet daarmee gevuld. Maar die zijn gevuld met de toorn van God. Giet die 7 schalen uit over de aarde. Wat een groot verschil, gemeente. Toen was het alleen Egypte bij de 10 plagen. De 7 laatste plagen, die treffen de hele aarde. En er is nog meer verschil. Niet alleen met de plagen van Egypte, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen met alles wat daaraan vooraf gaat, want er is wel heel veel in de wereld wat lijkt van tijd tot tijd op die plagen, maar dan toch in een beperkte zin. En het boek Openbaring, gemeente, dat is een wel lastig boek soms. Dat is wel heel kunstig ook opgeschreven allemaal. En daar kom je verschillende reeksen van 7 tegen. En er is ook een reeks van 7 bazuinen. En elke keer als er een bazuin wordt geblazen, dan vindt er ook een gebeurtenis plaats die lijkt op die laatste plagen. Alleen als je die twee met elkaar gaat vergelijken, wat er gebeurt bij de 7 bazuinen en bij de 7 laatste plagen, dan is er vooral een verschil in hevigheid en in omvang. Bij de 7 bazuinen gaat het nog heel vaak om, ik zeg het voorzichtig, u begrijpt wel hoe ik het bedoel, om slechts een derde deel van de aarde. Van de zee, van de zon, van het water. Bij de 7 laatste plagen, bij de 7 schalen gaat het om heel de aarde. En dat verschil in omvang, een derde deel of heel de aarde, dat wordt dan aangevuld met het verschil in hevigheid. Bij die 7 laatste gemeenten, dan is er geen adempauze meer. Dan gaat het achter elkaar door. Er is geen tussenruimte. Maar het meest aangrijpend, gemeente, als we dit hoofdstuk hebben gelezen, is dat het lijkt dat er geen ruimte meer is van bekering. En waarom zeg ik dat? Omdat dat voortdurend het resultaat is en zij bekeerden zich niet. Maar als we aan het eind van hoofdstuk 15 lezen, het eind van hoofdstuk 15, dan lezen we dat als die zeven laatste plagen beginnen, dat er niemand nog de tempel kan binnengaan. De tempel is dicht. Dat is veelzeggend, gemeente. Het lijkt, ik zeg het voorzichtig, maar het lijkt dat in die zeven laatste plagen bekering ver weg zal zijn. Maar het lijkt tegelijk ook zo dat er niemand is die zich nog wil bekeren. Omdat de zondigheid, de goddeloosheid en de verharding wereldwijd zo sterk is toegenomen, naar het toppunt is gegaan. En je proeft het, gemeente, als je dit hoofdstuk leest en je vergelijkt dat nog met wat er bij Farao in Egypte gebeurde, dan lees je bij de Farao gedurende die plagen nog wel eens, ja, iets, een sprankje hoop, dat je denkt van nou gebeurt er nog wat met de Farao. Dan zegt hij bijvoorbeeld, God is rechtvaardig, ik heb gezondigd. Of hij zegt tegen Mozes, Mozes, alsjeblieft wil je voor me bidden. Heeft u het gelezen in hoofdstuk 16? Tijdens die meest zware plagen is de enige reactie van de mensen, en zij lasterden de God van de hemel die deze plagen gezonden heeft. En het voortdurende refrein, en zij bekeerden zich niet. En zij bekeerden zich niet. Heel de wereld loopt achter het beest aan. Heel de wereld in opstand tegen God. En als laatste antwoord daarop zendt God die zeven laatste plagen die over heel die zondige wereld gaan. Gemeente, mag ik het zo tussendoor even aan u en aan jou vragen. Heeft u zich, heb jij je al bekeerd? Tot een levende God. Het is vandaag nog niet zover. Het zou morgen anders kunnen zijn. Vandaag kan het nog. Bekering tot God is mogelijk. Vandaag staan de deuren van de hemel wijd open van het hemelse heiligdom. Ze zijn niet dicht. Je kunt er naar binnen. En je mag toegaan, zegt het boek Hebreeën, op een verse levende weg door het bloed van de Heer Jezus Christus. Toegaan tot de troon van de genade van God. Heb jij je al bekeerd? Gemeente, we luisteren vanmiddag niet naar een sprookje. Die 10 plagen van Egypte, lang geleden, dat is geschiedenis, dat is echt gebeurd. Gods machtige hand die tot verlossing van Israël ingrijpt in het land Egypte en de farao van zijn troon gooit. Het is opvallend, gemeente, hoeveel films gebruik maken van beelden uit het boek Openbaring. En even opvallend, het zit in dezelfde lijn natuurlijk, zijn er ontzettend veel futuristische computergames die situaties hebben nagebootst die je terug kunt vinden in het boek Openbaring. Maar, let op, het boek Openbaring zelf is geen science fiction. Gemeente, dat gaat echt gebeuren. En misschien vraagt u zich wel af, waarom vertelt de Heer ons dit? Waarom vertelt u ons deze afschuwelijke dingen? En waarom mag je nou, als je deze dingen hoort, mag je toch even niet je oren dichtstoppen? Waarom lezen wij over die plagen, toen 10, 7 die nog komen gaan? En waarom horen wij vanuit de wereld om ons heen allerlei rampen en plagen die ergens in de verte aan de plagen die komen gaan en die geweest zijn doen denken? Gemeente, nogmaals, daar zit deze geweldige boodschap van Gods geduld in. Een boodschap waarin je telkens hoort als een signaal, nog is het einde niet, maar het komt wel. komt wel. Maar vandaag heb je de tijd nog om je te bekeren tot de levende God. Je hebt nog de tijd vandaag om te vluchten tot het bloed van de Heer Jezus Christus. Stel het niet uit. Gemeente, laten we eerlijk zijn als we zo die beelden lezen die van de 7 laatste plagen worden gegeven. Is wel indrukwekkend, toch? En als je heel eerlijk bent, dan moet je toch ook wel zeggen, ook wel beangstigend, toch? Stel je voor, gemeente, dat wij als gemeente in die tijd leven waarin deze 7 laatste plagen werkelijkheid worden. Dus dat je het meemaakt dat er een dag komt waarop al het water van de zeeën, van de waterbronnen en rivieren, dat die veranderen van het ene op het andere moment misschien wel, of gaandeweg, dat zou ook kunnen, maar dat ze veranderd worden in bloed. Afschuwelijk. Of dat wij het meemaken, wat we ook bij een van de plagen hebben gelezen, dat alle legers van de wereld zich verzamelen bij Harmagedon voor de grootste en de laatste veldslag ooit. Echt een wereldoorlog. Maar gemeente, betekent dat nou, stel dat je in die tijd leeft, betekent dat nou dat gelovigen en ongelovigen op dezelfde manier voor die plagen moeten vrezen? Moeten de volgelingen van de Heer Jezus Christus, moet de gemeente van Jezus Christus net zo bang zijn voor die plagen als de volgelingen van het beest, van de duivel, de slang? Ik denk het niet. Denk het niet. Jezus heeft zelf al toen hij nog op aarde was gesproken over de laatste dingen. Vreselijke dingen heeft hij zelf ook gezegd. Maar hij zei erbij, wanneer nu al deze dingen beginnen te gebeuren, kijk dan omhoog, hef je ogen omhoog, omdat uw verlossing nabij is. Dat betekent, gemeente, dat de kerk van de Heer Jezus Christus het hoofd omhoog moet heffen terwijl die plagen zijn intrede doen. Want diezelfde boodschap komt eigenlijk op een verrassende manier terug in het boek Openbaring. Wat de Heer Jezus toen al heeft gezegd, komt in dit Bijbelboek terug. En dan zeg ik nog iets over de manier waarop het boek Openbaring is geschreven. Dat lijkt in een soort laagjes of in cirkels te zijn geschreven met bepaalde dingen die terugkomen na verloop van tijd. En een van de dingen die terugkomen komt is het wee, een uitroep, een wee-uitroep. En als die 7 laatste plagen plaatsvinden, is dat de periode van het derde en het laatste wee in het boek Openbaring, het laatste wee. Wat is een wee? Dat is niet alleen zomaar een uitroep van ach en wee, dat is hier niet bedoeld. Maar een wee, ik zou dan liever en makkelijker nog willen vertalen met een barenswee. En wat is er met barensweeën? Die worden gedurende de bevalling worden die steeds pijnlijker, die worden steeds heftiger, die komen steeds sneller na elkaar. Nou, gemeente, dat zie je door dit Bijbelboek heen, door de Bijbel heen. Hoe dichter we bij het einde van de wereld komen, hoe heftiger, hoe pijnlijker het wordt. En die 7 laatste plagen zijn de allerheftigste die er zijn zullen. Maar wat is het kenmerkende van barensweeën? Barensweeën, gemeente, zijn nodig om te komen tot de verlossing van het kindje. Barensweeën zijn nodig om te komen tot het nieuwe leven. En bij die 7 laatste plagengemeenten kun je daarom zeggen: hier is God de grote verloskundige. En hij giet zijn plagen over de aarde uit als weeën. En hoe dichter je bij de verlossing komt, des te heviger worden die weeën. Maar uiteindelijk komt het er dan toch van. Komt het nieuwe leven in de volkomen verlossing van ieder die de verschijning van de Heer Jezus Christus lief heeft. Vandaar die woorden van Jezus: als deze dingen beginnen te gebeuren, hef je hoofd omhoog. Want dan kom ik bijna terug. Dan is je verlossing volkomen. Barensweeën. Misschien vraagt u zich wel af, of vraag jij je af: heb je nou als kind van God, als gelovige, heb je nou ook te lijden onder die plagen? En hoe erg? Ik kan me die vraag heel goed voorstellen. Het is bijna niet mogelijk om voor te stellen dat heel de wereld, het water in bloed, veranderd wordt en je hebt daar als kind van God niks mee te maken. Dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen. Maar toch, laten we eens inzoomen op wat hoofdstuk 16 zegt. Wie zijn de mensen die getroffen worden door de eerste plaag? Dan zegt vers 2, dat zijn de mensen die het merkteken van het beest hebben en die zijn beeld aanbidden. Dus wie worden er getroffen door de eerste plaag? Dat zijn de volgelingen van het beest, van de duivelse macht. En als kind van God mag je weten, die plaag is niet op jou of op u gericht. Alleen op degene die het teken van het beest heeft. Van de duivel, van die grote anti-goddelijke macht. Ik wil vanmiddag niet al te veel op dat teken ingaan. Daarvoor mag u thuis nog een keer Openbaring 13 lezen. Ik zeg er wel even iets van. Dat is, ja, wat het precies is, ik wil me daar ook niet aan wagen. Maar Openbaring 13 zegt, dat is een teken. Als je dat hebt, dan kun je kopen en verkopen. Dan hoor je erbij. Heb je dat teken niet, dan kun je niets kopen of verkopen. Vergelijk het maar even heel simpel en eenvoudig met de bonuskaart van de Albert Heijn. Als je die kaart hebt en je laat hem zien bij de kassa, wordt gescand, dan krijg je de bonuskorting. Heb je dat pasje niet, dan krijg je de korting ook niet. Dan gaat het hier vanmiddag natuurlijk niet over Albert Heijn en de bonuskaart, maar over een grote anti-goddelijke macht. De macht van het beest. Daar werkt de duivel doorheen. En het beest gebruikt één of ander systeem, ik weet niet welk. Dat werkt als een merkteken. Heb je het, dan hoor je bij het beest. Dan deel je in alle voorrechten die van het beest zijn. Alle voordelen die het beest te bieden heeft. Heb je dat merkteken niet, gemeente, dan lig je er helemaal buiten. Kun je niet kopen, kun je niet verkopen. Dan sta je aan de kant, dan kun je, nou, ik zeg niet niks, maar dan lig je er wel helemaal buiten. Als je bij de Heer Jezus hoort, lig je er buiten. Ongekende verdrukking. Buitensluiting van de ware gelovigen. Maar, gemeente, dat klinkt aangrijpend, hè? Probeer daar iets bij voor te stellen, hoe zal dat zijn? En hoe erg is het dan om er buiten te liggen? Dat is erg. Kort en goed, dat is verschrikkelijk. Maar God lacht erom. En hij draait het om. Juist als de macht van de goddelozen naar het hoogtepunt gaat of op het hoogtepunt is. De macht van de goddelozen, van het beest en iedereen die daarbij hoort. En de christenen het zwaarste lijden hebben. juist op dat moment grijpt God in met de laatste plagen. En wie dan bij het beest hoort, heeft geen voordeel, maar die ontvangt die zware plagen persoonlijk geadresseerd. De eerste plaag, een grote schadelijke zweer, treft de mensen die het merkteken van het beest hebben. En als we verder lezen, gemeente, dan worden die mensen getroffen, staat er, die het verdienen. Met de tweede en de derde schaal die wordt uitgegoten. En wie verdienen het? Ja, dat weet God wel. Dat zijn die mensen die juist bezig zijn om de gelovigen te verdrukken en te vervolgen, die het de gelovigen zo zwaar maken. Die worden getroffen door die tweede en die derde plaag. Het zijn de mensen die het bloed van de heiligen hebben vergoten. Gemeente, dus als je niet in de Heer Jezus gelooft, maar het beest volgt en zijn merkteken hebt, en je hoort bij de grote massa mensen die je tijdelijk misschien voor de wind gaat, heb je op dat moment te maken met die plagen van God. Want tegenover dat goddeloze machtsvertoon laat God zijn almacht zien. En hoe vergaat het de gelovigen dan? Is dat dan net zoals de Israëlieten in de tijd van de 10 plagen? Gemeente, ik denk het niet. Ik ben heel sterk geneigd om te zeggen dat de plagen die over heel de aarde gaan, de gelovigen voorbij gaan. Waarom denk ik dat? Nou, uit om wat ik al heb gezegd, dat. Maar ook hierom, als we gaan kijken naar die eerste 10 plagen in Egypte, dan lees je daar vanaf de 4e plaag: Egypte wordt getroffen en de Israëlieten in dat kleine hoekje van Egypte, Goshen, worden niet getroffen. 4e plaag, gemeente, dat is de plaag van de steekvliegen. En wat zegt de Heer dan als Farao nou weer niet luistert? Zegt hij tegen Mozes, dan moet je naar de Farao toe gaan en dan moet je zeggen, ik zal de landstreek Goshen, waar de Israëlieten wonen, waar mijn volk woont, zal ik afzonderen, zodat daar geen plaag zal zijn. En vanaf de 4e plaaggemeente lees je dat bij elke plaag die beschreven wordt. En dan wordt het verschil bij de 10e plaaggemeente zo scherp neergezet. Dat is de plaag waarin alle eerstgeborenen van Egypte sterven in de nacht als de verderfengel voorbij gaat. En dan zegt de Heer, dan zal er op dat moment een luid geschreeuw bij de Egyptenaren opstijgen. Zo luid als er nog nooit geschreeuwd is. Maar bij de Israëlieten zal nog niet een hond zijn tong verroeren. God maakt onderscheid. Verschil tussen de goddeloze en die op hem vertrouwt. Gemeente, het lijkt onvoorstelbaar te zijn dat God dat verschil op de vierkante meter, zou ik haast zeggen, kan maken. Maar de plagen van Egypte hebben het laten zien. Goshen niet, Egypte wel. En tegelijk, zo heel onvoorstelbaar is het misschien ook niet. We hebben allemaal wel eens toch zo'n moment dat je met iemand aan de telefoon zit en je hebt het erover. En ineens zegt, hey, bij ons regent het pijpen stelen. En dat die ander die misschien iets verderop in de wijk woont, die kijkt ook naar buiten. Nou ja, het is hier wel donker, maar het regent niet. Gemeente, zou God zo niet kunnen sturen waar de hagelstenen vallen en waar niet? Hij weet toch waar zijn kinderen wonen, wie ze zijn. Zou die ze op dat moment niet kunnen beschermen als een plaag over de hele wereld gaat? En misschien dat ene huis, of zelfs die ene kamer,
kunnen sparen in die plaag. Als kind van God mag je je tijdens die plagen veilig weten onder de hoede van de Almachtige. Of om het nog anders te zeggen, waar ging de engel van het verderf voorbij? Gemeente, hier gaat het over 7 verderfengelen. Waar gaan ze voorbij? Waar het bloed van het lam is. Daar gaat het verderf voorbij. Schuilt u achter het bloed van het lam. Achter het bloed van de Heere Jezus Christus. Gemeente, daar alleen ben je veilig. En daarmee komen we tegelijk ook terecht bij het derde punt van de preek. Wie in deze plagen toch gelukkig zijn. Gemeente, nogmaals, dat is niet iedereen. Dat is niet iedereen. Er is een groot verschil. Aan de ene kant de mensen die het merkteken van het beest bij zich hebben. Iedereen die zich niet bekeerde en die de toevlucht niet genomen heeft in het bloed van de Heer Jezus Christus. Wee u of jou, als dat van jou geldt. Maar wie ontkomt? Wie ontkomt? En wie is ondanks die plagen, midden in de grote verdrukking, toch gelukkig? De gelovigen. Ja, alleen het verrassende gemeente is, zo staat het er niet. Dan zoomen we in op vers 15. Wat gebeurt er aan het eind van die laatste plagen? Zegt de Heere Jezus, zie ik kom als een dief. Heel plotseling, onverwacht zou je haast zeggen, als het goed is niet. Maar heel plotseling komt de Heere Jezus terug op de wolken van de hemel. Aan het eind van die 7 laatste plagen. En gemeente, het staat er als een bemoediging. En kort voordat die allerlaatste schaal wordt leeggegoten. Dat is ook ineens voorbij. Als de nacht van deze wereld op zijn allerdonkerst is. Dan plotseling kom ik terug, zegt de Heere Jezus. Zalig is Hij. Die waakzaam is. En op zijn kleding acht geeft. Zodat Hij niet naakt zal gevonden worden. En mij zijn schaamte niet zal zien. Gemeente, wat zegt de Heere Jezus hier? Is dat een kledingvoorschrift? Mensen lopen er allemaal gepast bij. Nette kleding? Nee. Nee, dat bedoelt de Heere Jezus niet. Hij zegt erbij daarom, je moet waakzaam zijn. Wees alert. Wees erop voorbereid dat ik plotseling terugkom. En waar gaat het dan om, gemeente? Je mag in die donkere tijd van verdrukking, van vervolging, die donkere tijd van plagen, mag je niet in slaap sukkelen. Hoe zou dat kunnen? Ja, misschien van de spanning. Misschien van de angst. Of misschien toch uit gemakzucht omdat je op dat moment een deal hebt gesloten met de volgelingen van het beest. Als een strategie om te overleven. Het is niet een goede strategie. Het gaat niet om zomaar te overleven. Het gaat om de vraag, verwacht je de komst van de Heer Jezus Christus? De gemeente, die verwachting die moet je niet uitstellen tot die laatste plagen begonnen zijn. Die moet je nu al beoefenen, verwachtingsvol in het leven staan, dat je zegt, de Heere Jezus komt terug. Jongens en meisjes, waar komt dit beeld uit vers 15 vandaan? Van de tempel. In de tijd dat er in Jeruzalem een tempel stond, had je bij die tempel ook een tempelwacht. 24 mensen, als ik me niet vergis, 24 tempelwachten die moesten het tempelterrein bewaken. Daar mochten niet zomaar indringers komen, mensen die de orde verstoorden of dieven die iets uit de tempel weg wilden roven. 24 tempelwachten die de tempel bewaakten. En over die 24 tempelwachten was ook een oppertempelwacht aangesteld. En die moest die 24 tempelwachten controleren of ze hun werk wel goed deden. Dus die gingen ook 's nachts wel eens een rondje of al die tempelwachten die dienst deden, of die wel wakker waren. Of die wel op hun post stonden. En het verhaal gaat dat zo'n oppertempelwacht bij zo'n ronde langs die mensen wel eens een keer iemand tegenkwam die toch in slaap gevallen was. En wat deed hij dan? Dan pakte hij heel voorzichtig het opperkleed van die tempelwacht die in slaap gevallen was af, nam die mee en verbrandde dat opperkleed. Het geldt eigenlijk dat je daar dan naakt achterblijft. Nou, u stelt zich wel voor wat er vervolgens gebeurt. Die tempelwacht die wordt wakker en die schrikt zich naar, want zijn opperkleed is weg. Ik heb dus geslapen. Zonder bovenkleed ben je naakt. Dat betekent dat als hij zijn wacht moest uitlopen, dat hij dus eigenlijk naakt zonder bovenkleed verder moest lopen, zijn wacht moest lopen. Maar ook als de dag kwam en hij werd afgelost, dat hij zonder bovenkleed naakt door Jeruzalem op weg naar huis moest. Gemeente, u snapt dat zo'n tempelwacht die in slaap was gevallen en betrapt, dat hij zich wel door de grond kon schamen, veel liever dan dat hij naakt door Jeruzalem moest lopen. Gemeente, dat is het beeld. Ben je op je post? Ben je waakzaam? Ben je wakker? Waarvoor eigenlijk? Om de dief te zien. Om Jezus te zien die komt als een dief. Als Jezus zo plotseling terugkomt, doe je dan wat hij van je verwacht? Ben je op dat moment alert op die verleidende geest van de valse profeet? Of ben je er juist door gegrepen? Waar vul je je tijd mee op dat moment? Misschien heel druk met films te kijken, videogames, waarin je verstand wordt vergiftigd eigenlijk. Ben je op dat moment in de ban van het geld? Vul je je leven op dat moment met de drukte van de dag, zonder dat je één moment aan de Heer Jezus Christus denkt, laat staan dat je hem verwacht op dat moment? Of ben je zo druk met het bijhouden van al je sociale contacten, om te horen wat ze te melden hebben, om ze vervolgens weer van het laatste nieuws van jouw kant te voorzien, zo bezig, zo bezet, zo druk, dat de tijd erbij inschiet om aan het allerbelangrijkste van je leven te denken, zijn komst uit de hemel te verwachten? Slaap je? Let op, Jezus komt plotseling terug, zoals een dief in de nacht. En gelukkig ben je dan, zalig ben je dan als je niet slaapt, maar als je wakker bent, als je waakt, omdat je uitziet naar zijn komst, omdat je hem uit de hemel verwacht, hem verwacht die je lief hebt, hem verwacht die jou heeft lief gehad en die zijn leven heeft gegeven om je te redden van het verderf. Omdat je hem verwacht die je meeneemt, plaats in de nieuwe hemel, op de nieuwe aarde bereid heeft. Gemeente, laat het woord van God vanmiddag ons tot onze taak roepen. Je taak om de wacht te houden. Nee, zeg vanmiddag alsjeblieft niet van, nou, dat zal allemaal best nog een hele tijd gaan duren. Ik zie er nog niet veel van. Inderdaad, dat lijkt misschien vandaag nog niet zo te zijn. Maar wie garandeert er dat er morgen niet een verschrikkelijke ziekte uitbreekt die de hele wereld raakt? We hebben toch genoeg voorbeelden van de laatste 5, 10 jaar. Hoe diep zat de angst erin bij overheden wereldwijd dat een Mexicaanse griep een geweldige epidemie zou zijn? Het is gelukkig meegevallen.
Wat had gekund? Hoeveel angst is er wereldwijd voor het ebola-virus? En zomaar onverwacht kan zich een griepvirus, een variant van de vogelgriep ontwikkelen die overdraagbaar is van dier op mens. En als het zo'n variant is waar geen antibiotica voor is, gemeente, hoe snel kan het gaan? Hoe ver zijn we van een verzengende hitte vandaan? We hebben het toch elk jaar weer over de opwarming van het klimaat. Zou dat geen signaal zijn? Gemeente, ik ben geen doemprediker, maar laten we eens eerlijk naar de signalen luisteren. Of die kernbom die Rusland ontwikkelt, waarbij staat in één klap een land ter grootte van Frankrijk van de wereldkaart door een verzengende hitte. En wat wordt er alweer gezegd over de derde wereldoorlog? Waar gaat die over? Die gaat over water. Waarom? Omdat het water vergiftigd is of verontreinigd is of omdat al het water in bloed veranderd is. Gemeente, moet je daar nou bang voor zijn? Jongens en meisjes, zijn wel enge dingen, hè, om zo naar te luisteren. Moet je daar nou echt bang voor zijn? Nou, gemeente, ik zou zeggen, laten we niet groots tegen elkaar doen alsof het niks voorstelt. Dan vergissen we ons geweldig. Nou, er zijn best dingen waar je je zorgen om mag maken en moet maken ook wel. En tegelijk geef je niet over aan de ontwikkelingen van de dag. Ik moest er van de week nog aan denken. De verkiezingen in Amerika toen Obama president werd 8 jaar geleden. Toen zeiden de mensen, dat is de nieuwe Messias. Heel veel mensen geloofden dat. Dat is niet gebleken dat het waar is. En nu bij Trump zeggen ze, nou krijgen we oorlog. Nou komt er oorlog. Gemeente, ik weet het niet. Ik weet het niet. Deze week heeft wel laten zien dat zomaar ineens de dingen heel anders kunnen zijn dan iedereen had gedacht in de wereld. Maar gemeente, moet je er nou bang voor zijn? Er is maar één ding, gemeente jongelui, waar je bang voor moet zijn, is dat je niet geborgen bent in het bloed van de Heer Jezus Christus. Als er rampen komen, ziekte zijn, oorlogen, dan moet je voor één ding echt bang zijn. Dat je niet gereinigd bent door het bloed van het kruis. Daarom zoek hem en leef, ontvang het eeuwige leven uit zijn hand. En je zult niet verloren gaan in eeuwigheid. En als je hem al gevonden hebt, moet je ook niet bang zijn. Hoef je ook niet bang te zijn. Want die laatste plagen en alles wat daaraan vooraf gaat, zijn in meer of mindere mate de barensweeën op weg naar uw volkomen verlossing. Wees niet bang, wel waakzaam en verwacht de komst van de Heer Jezus Christus uit de hemel. Hij maakt onze verlossing volkomen. Amen. En we worden ertoe opgeroepen vanuit Psalm 134 die we met elkaar gaan zingen. Het eerste vers, loof, loof nu aller heren, Heer, gij zijne knechten, geef hem eer. Gij die des nachts zijn huis bewaakt en voor zijn dienst in ijver blaakt. 134, het eerste vers. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Heer, mag dat het antwoord van ons hart zijn. Zo door deze dienst heen, aan het einde van deze dienst, een hart dat van ijver blaakt voor uw huis. Niet meer voor de tempel van toen, die bestaat niet eens meer, Heer, maar voor dat geestelijk huis. Waar u naar terugkomt. Waar u de koning van bent. Het huis waartoe u komt, Heer, als een dief in de nacht. Plotseling zult u verschijnen. En geef dat we daarvoor waakzaam zullen zijn om uw grote komst verwachtingsvol tegemoet te zien. Heer, wat een heerlijkheid zal dat zijn. Juist in het midden van alles wat vergaat, van wat wankelt, als de hagel uit de hemel valt in ongekende grootte. En tegelijk als we geconfronteerd zullen worden op deze wereld met een verzengende hitte, met verschrikkelijke ziekte, wereldwijd. Heer, wie zou niet vrezen? En dan zegt u het zelf, vrees niet. Maar hef je hoofd omhoog. Heren, we zijn er vanmiddag toe aangespoord om dat nu al te beoefenen. Hoeven daarmee niet te wachten tot straks. Geef dat we uw komst werkelijk verwachten zullen. Verlangend daarnaar uit zullen zien. Naar u die ons heeft lief gehad. En die ons gewassen heeft in uw dierbaar bloed. Heren, mag dat het zijn. Omdat we niet samen met het beest, met alle andere onbekeerden, vergaan zullen onder uw grote toorn. Heren, behoud ons. Mag het woord van deze dag daaraan hebben bijgedragen. Dank voor alles wat u gaf. Voor uw woord. Voor uw genade. Voor uw oproep tot bekering. Voor het bieden van uw vriendschap in het bloed van het kruis. Gaat u met ons mee, Heren, deze dag uit. De nieuwe week in. Behoed ons in alle dingen. En geef ons uw genade. Wij bidden het u, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we zingen tot slot Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Het zevende vers van Psalm 97. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.